Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, zijn Zoon. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gij koninkrijken zingt, Gods lof heft, psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. Gemeente, we zingen met elkaar van psalm 68, het 16e vers. Gemeente, we openen Gods woord vanavond bij het Johannesevangelie, daarvan het 7e hoofdstuk. En we lezen dat vanaf vers 10. Daarna zingen we psalm 40, het 5e vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid, ik bedwing mijn tong en lippen niet. 40 vers 5, na de schriftlezing uit Johannes 7, vanaf het 10e vers. Maar als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest. Niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemurmel van hem onder de scharen. Sommigen zeiden, hij is goed. Anderen zeiden, nee, maar hij verleidt de scharen. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem, om de vrees der Joden. Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende, hoe weet deze de schriften, daar hij ze niet geleerd heeft? Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is de mijne niet, maar degene die mij gezonden heeft. Zo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar die de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig. En geen ongerechtigheid is in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Wat zoekt gij mij te doden? De schare antwoordde en zeide, gij hebt de duivel. Wie zoekt u te doden? Jezus antwoordde en zeide tot hen, één werk heb ik gedaan en gij verwondert u allen. Daarom heeft Mozes u de besnijdenis gegeven. Niet dat ze uit Mozes is, maar uit de vaderen. En gij besnijdt een mens op de Sabbat. Indien een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, opdat de wet van Mozes niet gebroken wordt, zijt gij toornig op mij, dat ik een gehele mens gezond gemaakt heb op de Sabbat? Oordeel niet naar het aanzien, maar oordeel een rechtvaardig oordeel. Sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden, is deze niet die zij zoeken te doden? En ziet, hij spreekt vrijmoedig en ze zeggen hem niet. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze waarlijk is de Christus? Toch van deze weten wij van waar hij is. Maar de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende, en gij kent mij, en gij weet van waar ik ben. En ik ben van mijzelf niet gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft, welke gij niet kent, maar ik ken hem. Want ik ben van hem en hij heeft mij gezonden. Zij zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft? De fariseeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelden. En de fariseeën en de overpriesters zonden dienaren opdat ze hem grijpen zouden. Jezus dan zei tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft, gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest die ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek van het dorp Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden nooit, heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens? De fariseeën antwoordden hun, zijt ook gij verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet is vervloekt. Nicodemus zei tot hen, welke desnachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet een mens, tenzij dat ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een ieder ging heen naar zijn huis. Gemeente, doen we nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods Woord, onze tekst vindt u in het gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar. De reactie op de prediking van de Heere Jezus. In de versen 40 tot en met 43 vindt u dat samengevat. In het bijzonder gaat het, zoals gezegd, over vers 42. Ik lees u nog één keer die versen 40 tot en met 43. Velen dan uit de scharen. Deze reden horende, zeiden deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden deze is de Christus. En anderen zeiden zal dan de Christus uit Galilea komen. Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit het zaad van David en van het feit Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. Zullen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo komen we ook aan de avond van deze dag tot u. En dat is iets wat wij ons allerminst waardig gemaakt hebben. En als wij zeggen dat we uw aangezicht zoeken, wilt u ons dan ook het besef geven in ons hart tot wie wij komen. En het is waar, Heere, heel ons leven leven we voor uw aangezicht. Gelukkig wel. Nooit is er één ogenblik dat uw aandacht ontglippen kan. En wat kan dat troosten? Wat kan dat ook aangrijpen? Want dan kent u alle ogenblikken. Maar als we nu tot u naderen, Heere, dan naderen we tot u die in de hemel zit. En als we uw troonzaal binnenkomen, wilt u ons dan door uw geest ook dat besef geven dat u God bent en geen mens. Heere, laat uw naam het gewicht mogen hebben die naam toekomt. Anders bidden we, terwijl we uw naam ijdel gebruiken, als was het alleen maar lucht. Heere, u weet het, dan zijn we ieder ogenblik in ons bidden, in ons zingen, in het spreken, in het luisteren, op u aangewezen. Wilt u ook door uw Heilige Geest zo ook in ons midden werken, dat als we nu uw naam aanroepen in ons gebed, en als u van uw kant ook weer het woord wil nemen, dat woord wat u gegeven hebt, en dat woord wat u nog altijd weer laat verkondigen, laat ook dat mogen zijn, Heer, niet in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. Dan kunnen ze misschien ons oor binnenkomen. En dan blijven ze misschien wellicht ook nog wel een week hangen in onze gedachten. Dat is al heel wat. Maar dan wordt ons leven niet door veranderd. Niet voor het eerst en niet opnieuw. Ook daarvan geldt. Zonder de krachtige werking van uw Heilige Geest zal er niet één leven vernieuwd worden. Het zij het eerste begin, de levendmaking. Het zij dat we verlevendigd zullen worden. Heere, wilt u zo ook aan ons denken? Want u bent toch niet alleen die God ver weg in de hemel, in uw hemelse majesteit. Maar u wilt het toch ook waarmaken, naar uw eigen woord, hoge, verhevene, heilige God. Ik woon bij die, die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat u daar uw werk zult doen, van het verlevendigen. Opdat u op zult beuren. Opdat u zult verkwikken. Dat wat naar u dorst. Heere, doe het. Hier in de kerk. Thuis als er meegeluisterd wordt bij de kerktelefoon. Doe het in ons hele kerkverband. Waartoe we behoren. En geef ons dat besef ook. Van medeverantwoordelijkheid. En dan weet u alle dingen. Wilt u ook de dienst van onze kerken blijven gebruiken. Om uw koninkrijk te doen komen. Breekt u alles af. Wat niet uit u is. Wat er ook niet behoort te zijn. En wilt u uw werk nog doen. Dwars. Door allerlei dingen heen. Waarover we misschien wel verschillende meningen hebben. Uitgesproken meningen. Maar laten we voor alle dingen. Mensen mogen zijn van het gebed. En niet alleen voor onze eigen kerk. En zelfs niet alleen voor alle kerken in ons vaderland. Want uw kerk, uw volk, is een kerk over de hele wereld. Een katholieke kerk. Die hebben we beleden. Heren, en wat is dat? Een heerlijke werkelijkheid dat u uw woord doet uitgaan in alle landen. Wees met hen. Die samenkomen, maar niet in het openbaar kunnen. U verdrukt, u vervolgt de kerk. Wees met die christenen, die in containers, in gevangenissen kwijnen. Wilt u hun kracht zijn? Wilt u hun licht zijn? Hoe donker het ook is. En sta hen bij, in dat uur waarop het erop aankomt. Ook van hen geldt. Zonder mij kunt gij niets doen. Zegent u het werk op de zendingsveld. Allen die u daar geroepen hebt. Vertaalwerk, verkondiging van uw woord. De dienst van de barmhartigheid. Denk aan uw volk Israël. Heren, u hebt er uw eigen geheim mee. Wilt u uw belofte vervullen? Denk aan hen onder de Palestijnen die uw naam lief kregen. Heren. Eén voorbeeld van een bittere verwijdering, terwijl ze tot hetzelfde huis behoren ten diepste. Een Messias beleidende Jood, een Palestijnse christen. Heren, ons ontbreekt de wijsheid, daar. Maar laten we ook maar dicht bij huis blijven. In een eigen kerkverband, in een eigen gemeente. Heren, wilt u zelf nog spreken, bijeen brengen. Goede, grote herder van uw kudde. We bidden u, Heren, om uw zegen ook over onze samenleving. Bijzonder willen we deze avond ook denken aan de verjaardag die Hare Majesteit Koningin Beatrix mocht vieren in de achterliggende week. Heren, u geeft haar deze leeftijd. En ze mag nog altijd haar ambt uitoefenen. In trouw. In volharding. U geeft haar de gaven ervoor, naar lichaam en geest. Heere, zegen haar ook. Het nieuwe levensjaar. Maar laat dit jaar voor haar ook een leerzaam jaar zijn. Dat ze van u mag leren. Heere, u kunt ook harten van koningen, prinsen bereiken. Met dat koninklijke woord wilt u zo haar genadig zijn. Het allermooiste geven. Wat een mens in het leven kan ontvangen. Een kroon niet van goud, niet van deze wereld. Maar die kroon, een eerkroon. Die als een geschenk ontvangen wordt door alle bedelaars aan uw genadetroon. En Heer, als we haar noemen op dezelfde dag vierde ook de emeritus-predikant van deze gemeente zijn verjaardag. Op dezelfde leeftijd. Heren, u weet ook wat het voor hem betekent dat hij deze leeftijd mag bereiken. Zegent u ook hem, heren, en zijn vrouw. Wees met hem, ook als hij zondag aan zondag uw woord mag bedienen. Gebruik hem nog verder, heren. En wat een wondervoorrecht geeft u hem. Dat er wel een aardse koningin nooit op iets blijvends terug kan zien. Dat uw dienaren niet iets op iets terug kunnen zien wat van henzelf is. Maar wel op het blijvende terug mogen zien. Uw werk, middels hun dienst. Heren, wilt u hem zo in alle dingen goed en nabij zijn. Zegen ook de huidige dienaar van het woord die u aan deze gemeente verbonden hebt. Heren, wilt u hem onderwijzen uit de schatten van uw woord. Opdat hij niet meer hoeft te doen, ook niet anders wil doen. Dan uit die schat oude en nieuwe dingen voortbrengen. Wilt u hem zo leiden door uw heilige geest. En hem tot zegen stellen. Zegen ook zijn gezin. Zegen de hele gemeente, heren. U weet van alle dingen af. We kunnen u dat nu niet allemaal noemen. Maar u kent oudere harten, heren. Die als ze aan een kind of aan kinderen denken. De pijn voelen. En u weet waarom. Heren, sta hem bij. En als het daarom is dat ze wegen gekozen hebben. Waarin ze openlijk met u braken. Brengt u ze terug. U kent kinderen, heren. Die worstelen met hun ouders. U weet ook waarom. Wilt u hen ook laten weten dat u wel van hen af weet. Heren, ook daarin komt de gebrokenheid tot uitdrukking. En zegent u nog de christelijke opvoeding, het christelijk onderwijs. Heren, wat is er wat zonder uw zegen kan? Erbarm u over deze wereld, waar we deel van uitmaken. U ziet alle moeite en verdriet, opdat het in uw hand gelegd zou worden. En tegelijkertijd weet u, heren, wij krijgen het daar zomaar niet in. Neem het genadig. We gaan luisteren, heren. Wilt u alle hindernissen wegnemen? Die zijn er zo makkelijk. En dat komt omdat de grootste hindernis in ons zit. Wilt u er doorheen breken? Allerlei andere dingen van ons wegnemen als ze ons in de weg zouden zitten. Wilt u onze oorpoort bewaren? De wacht houden bij onze oogpoort. Opdat we werkelijk mogen luisteren. Doe genadig verzoening over onze zonden. En hoor ons gebed. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw gaven en we gaan zingen uit Psalm 107, een tweetal versen, het vijfde en het zeventiende vers. Thank you. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. 32, het vijfde, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, zoals gezegd, komt in de schrift in Johannes 7 dus nog een keer Bethlehem ter sprake. Ook weer in verband toch met water. Maar wat een verschil. 1 Kronieken 11, toen een bron, eigenlijk onbereikbaar. En toch kwam er water. En werd er, nee, niet letterlijk gedronken zoals we gezien hebben, omdat David het water uitgoot. Maar het had gekund, om zomaar te zeggen. Vanavond in Johannes 7 is het totaal anders. Nu ook weer een bron. En wat voor bron? Levend water. En dat is meer dan stromend water. Dat is het ook. Maar het water, zo waar iemand daarvan drinkt, die zal leven. Een bron die voor iedereen toegankelijk is. Niemand is er in Johannes 7 die ook maar een stroopbreed in de weg kan leggen op weg naar die bron. En toch, er wordt niet gedronken. Hoe kan dat? Wat is dat? Gemeente, Gods woord laat ons zien dat het helaas zo kan zijn dat er een deksel op de bron gelegd wordt. En dat laat onze tekst in het bijzonder zien. Een deksel op de bron die spreekt: zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Wat voor deksel? Een Bijbeltekst. Als deksel op de bron. Want zo zegt vers 42 het. De schrift zegt het toch. En dan heb je toch het gelijk aan je kant. Als je nou toch een tekst hebt uit de Bijbel. Die je tegendeel zegt van wat je gehoord hebt. Dan kun je toch naar huis toe. Zonder pijn, dan kan je geweten toch rustig zijn. Zo dachten ze. Gemeente, we gaan er naar luisteren. De heilsfontein uit Bethlehem. Zo staat hij daar op het tempelplein. En we volgen twee hoofdlijnen. Deze heilsfontein is geopend. Want dat vormt de aanleiding voor de reactie die we aantreffen in de woorden van onze tekst. Geopend zonder enige beperking. En vervolgens, en dat komt dus ter sprake in onze tekst vooral, gesloten door allerlei oorzaken. De heilsfontein uit Bethlehem, geopend zonder enige beperking en gesloten door allerlei oorzaken. Want gemeente, onze tekst kunnen we alleen begrijpen als we zien dat het inderdaad een reactie is op wat de Heer Jezus gezegd heeft. Aanvankelijk, en u hebt dat ook gelezen, dat de Heer Jezus zegt: ik heb één werk gedaan. Zo zegt hij dat ook. Dat gaat over de genezing van de man in Bethesda. Johannes 5. Daar ligt nog weer Johannes 6 tussen, waarin de hele redenvoering met de wonderbare spijziging en alles wat daarin ter sprake komt. Maar als de Heer Jezus zegt in Johannes 7 vers 21... één werk heb ik gedaan en gij verwondert u allen, dan ziet dat dus terug op Johannes 5. Maar dat is niet de uiteindelijke aanleiding, de oorzaak waarom dat er tweedracht komt onder de scharen, zoals vers 43 van onze tekst dat zegt. De splijtswam is niet zozeer wat Jezus gedaan heeft, als wel wat hij gezegd heeft. En dan is er één druppel die, om zo te zeggen, de emmer echt doet overlopen. deze druppel. En je zegt het met veel schroom, druppel. Want, wat is het wat uiteindelijk die tweedracht veroorzaakt? Op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus. Dat op zich mag onze aandacht wel trekken. Normaal gesproken werd er zittend gepreekt. En staande uit Gods woord gelezen. Dat was toen de tijd de gewoonte. Als de Heere Jezus op het tempelplein gaat staan, dan gaat hij doelbewust ervoor staan. En dan vestigt hij heel nadrukkelijk de aandacht op zichzelf. En Jezus ging staan en riep. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En gemeente, dan is goed om te beseffen dat we in Johannes 7 zijn tijdens het Loofhuttenfeest. Dit is niet zomaar een woord willekeurig van de zaligmaker. Dat deed de zaligmaker nooit en doet hij nog niet. Ze hebben water gezien. De laatste dag, de grote dag van het feest is aangebroken. En daar hebben we mee te maken vanavond. En dan weet u dat op het Loofhuttenfeest de laatste dag de hoofddag was. De belangrijkste, maar ook het hoogtepunt was van het Loofhuttenfeest. De hoge priester had de gouden kruik met water gevuld in Siloam, de vijver. En die werd plechtig heen gedragen naar het tempelplein. Vervolgens liepen de priesters 7 keer om het brandofferaltaar. En het water werd uitgegoten als een plengoffer, waarin ook heel duidelijk uitgesproken werd dat het heil, het water wat ze ontvangen hebben, hem toebehoorde. Toch nog maar even, zoals David vanmorgen dus die kruik leeggiet, het behoort hem toe. Want het Loofhuttenfeest herinnerde hen immers aan het feit dat ze een zwerversvolk waren. Van huis uit in de slavernij. En dat Loofhuttenfeest kon alleen maar gevierd worden omdat er een exodus was. Dat de Heere hen verlost had. En daarom mochten ze in die loofhutten wonen als een herinnering in die week aan de 40 jaar dat de Heere hen geleid had door de woestijn en uiteindelijk bracht in het land vloeiende van melk en honing. En tijdens die gebeurtenis gaat de Heere Jezus staan en al die mensen daar, die hebben dat water zo even gevolgd, kun je denken. Als de hoge priester met die gouden kruik daarheen liep. Wat voor indruk dat maakte. En als ze, al die mensen op het tempelplein, daar dat water uit die gouden kruik zagen lopen. Zo iemand dorst heeft. Deze woorden. Is dat niet, gemeente, een woord op de juiste tijd? Want als u in gedachten even op dat tempelplein gaat staan, het is toch zo dat dingen zien ook dingen op kan roepen, wakker kan roepen. En als je al dorst hebt en je ziet daar water uit een kruik komen, nee, dan is je dorst niet weg, die wordt alleen maar erger. Als je de oplossing wel ziet, maar je kunt er niet bij. En dat geldt voor de grootste man op het tempelplein en voor het kleinste kereltje wat er stond. Want als die ook dorst had en aan zijn vader gevraagd had, papa, ik heb zo'n dorst, mag ik wat uit die kruik drinken? Had hij gezegd, nee, natuurlijk niet, joh. Dat water, daar mogen wij helemaal niet aankomen. Dat is heilig water. Dat is water wat de Heere alleen toekomt. En terwijl het kereltje nog aan het praten is met zijn vader, horen ze ineens een stem. Zo iemand, wie dan ook hier aanwezig, dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En dat is de aanleiding, en ik kom zo meteen op die woorden nog wel terug. Velen dan uit de scharen, deze reden horende, zeiden deze. En ze konden met de vinger aanwijzen. Daar staat hij. Deze is waarlijk de profeet. Gemeente, ik zal u vanavond niet te lang vermoeien met wat daarmee bedoeld werd. Er ligt heel veel achter, maar heel kort dit. Wat bedoelen die mensen? Het zijn in ieder geval mensen die hun Bijbel kennen. Dat is al heel wat, toch? Ze kenden Deuteronomium 18. Het waren in ieder geval ouders die aan hun kinderen verteld hadden. Dat er in de Bijbel stond, in Deuteronomium 18, vers 18, dat er ooit een grote profeet zou komen. En als die zou komen, dan moesten we vooral wel naar hem luisteren. Een profeet uit het midden van u zal ik u verwekken. Naar hem zult gij horen. Doen ze de zaligmaker hiermee tekort? Is uw eerste reactie als u vers 41 leest? Ja, of vers 40 is dat. Die mensen zeggen wel wat waar is, maar eigenlijk moet je toch wel meer van de Heer Jezus zeggen. Gemeente, herkent u die neiging om altijd mensen in de rede te vallen voordat ze uitgesproken zijn? Als die mensen dit zeggen, natuurlijk, ik geef u helemaal gewonnen. Ze hadden wel wat meer mogen zeggen. Maar voordat wij één vraag aan hen stellen, stelt dan de Bijbel een vraag aan ons. Erkent u hem als de profeet? Gedraagt u zich, gedragen jullie zich als mensen die maar één ding doen, luisteren? Want de profeet spreekt. En ze hebben dat gehoord op het tempelplein. En als straks die dienaren terugkomen die erop uitgezonden zijn om hem gevangen te nemen, dan hebben ze als enig excuus: nooit heeft een mens gesproken gelijk deze. Anderen zeiden: deze is de Christus. Hebben ze hem herkend? Als de beloofde Messias? Toen ze hem dit hebben horen zeggen, in het licht van wat ze ook wisten vanuit de schrift. Nu deze woorden klinken en alles wat we gezien hebben, dan moet hij het wel zijn naar wie we even lang uit hebben gezien. U weet, er waren er die de vertroosting Israëls verwachten. We weten ook dat het maar een klein deel van het volk was, maar ze waren er wel. De Christus. En het water wat uitgegoten werd, sprak van het heil van het verleden, zeker. Maar heil uit het verleden, dat bestaat eigenlijk niet. Nee. Want heil uit het verleden is onlosmakelijk verbonden met heil wat nog in de toekomst ligt. Want Gods werk is één. En daarom, als deze mensen hem belijden als de Christus, dan hebben ze het heil dat God nu doet verkonden. gehoord daar op het tempelplein. Hoe? Hoe hoor je dat anders dan door de Heilige Geest? Hoe zul je ooit in je leven zeggen, Hij is het, dan door de Heilige Geest? Maar er zijn er die het daar helemaal niet mee eens zijn. En andere zijden zal dan de Christus uit Galilea komen, want deze weten we toch waar die vandaan komt. We weten toch dat zijn vader Jozef is en zijn moeder Maria is. En we weten toch dat hij uit Nazareth komt. Man, lees je Bijbel eens een keer en je weet meteen dat je het bij het verkeerde eind hebt, want de Messias, de Christus, die komt helemaal niet uit Galilea, want die zal uit Bethlehem komen. Je kent toch ook Micha 5 bijvoorbeeld wel? Heb je die met kerstfeest nooit opgezegd? Ja, dat vierden ze toen niet, dat is waar. Maar heb je hem nooit uit je hoofd geleerd? Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen. En dat is wel wat anders, beste mensen, als dat je nu onder de indruk bent van een paar woorden misschien, en je bent onder de indruk van wat hij gedaan heeft, maar je hebt de Bijbel niet mee, hoor, in wat je zegt. En zo proberen ze, maar dat laat ik nu verder even rusten, het deksel op de bron te doen. Maar daarover zometeen. Hebt u, gemeente, voordat we daar verder naar gaan kijken, begrepen wat de aanleiding is voor de reacties die we voor ons hebben vanavond? Hebt u het echt begrepen? Hebt u het echt gehoord? Zo iemand dorst heeft, die kom. Die kruik daar, onbereikbaar. De bron hier. Kom. En dat zegt hij zonder enig onderscheid. Er is er niet één op het tempelplein die van het tempelplein af kan lopen straks en gezegd zeggen kan tegen de ander, als gevraagd wordt, heb je het gehoord? Ja, natuurlijk heb ik het gehoord. Maar dat werd niet tegen mij gezegd. Dat kan niet, gemeend. Net zo min als dat er één vanavond hier weg kan gaan. Die kan zeggen, en dat zal voor allemaal waar zijn, maar niet voor mij. Dan moet u mij vertellen waar u dat aan ontleent. Als hij het zegt. En dan roep ik hem aan als getuige, als de profeet, die niet zijn eigen woorden spreekt, maar de woorden van de Vader die hem gezonden heeft. De Vader is het ermee eens als de Zoon op het tempelplein roept, zo iemand, wie dan ook maar dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Het gaat vanavond niet helemaal over die tekst. Maar zonder die tekst kan het niet. Want deze reden is het waarmee ze toen in aanraking kwamen. En waardoor toen deze reacties veroorzaakt werden. En deze reden is het waar wij vanavond mee in aanraking komen. En dat zal ook reacties veroorzaken. Moet dat kleine ventje u dan tot voorbeeld zijn? U weet het wel. En wat u allemaal over dat boek aan op- en aanmerkingen heeft, dat zei ze. Maar om één ding kunt u niet heen. U weet. Zo iemand dorst heeft. Die komen. En dat kleine kereltje. Dat kwam. Want hij geloofde dat het echt gemeend was. Gemeente, u hoeft maar één ding op dit moment voor uzelf te beantwoorden. Gelooft u dat hij het meent? Zo iemand dorst heeft. Die komen. En daar zit je dan. Of in die situatie, daar sta je dan op het tempelplein. En wat er toen gebeurde, gemeente, dat gebeurt vanavond onder ons ook. Dat kan niet anders. En het is misschien al gebeurd. Want die bron, die wordt gesloten. Die ene man die beleden heeft, hij is de profeet. Zijn mond wordt gesnoerd door wat hij straks van anderen hoort. En dat hij moet zeggen, ja nee, dan heb ik het toch bij het verkeerde eind gehad. Ik dacht dat hij het was. En ik dacht dat deze woorden betrouwbare woorden waren. En ik dacht dat hij misschien ook mij op het oog had. Maar het is waar als ik anderen hoor praten en met een beroep op de Bijbel. Ja, ja, dat moet ik toestemmen. De Messias, nee, dat kan al helemaal niet zo zijn. Dus die vrouw, die zie je ook al in elkaar kruipen daar op het voorhof voor de vrouwen. Die had het ook gehoord en haar ogen werden heen getrokken naar de Heere Jezus. En het was een vrouw die toch al aan het zoeken was. Maar dan hoort ze die bedweters zeggen, nee, nee. Hij komt niet eens uit Bethlehem, joh. Heb nou geen hoop, dat is valse hoop. Ga je Bijbel maar eens na. En daar staan ze met de Bijbel in hun hand. Bethlehem als kroongetuige tegen de Heere Jezus. Kan het sterker, gemeente. Hij die gekomen is. Op die plaats, om daar de bron te openen, de fontein. Er wordt een deksel opgelegd van het merk Bethlehem. Gemeente, als we daarna gaan kijken naar die oorzaken, om ons te daardoor te laten onderwijzen, want daar gaat het om, dan noem ik er drie. Wat is hier aan de hand? Onkunde. Ongeloof. Onwil. En waarom zegt u nu, er ontbreekt er eentje? Want ik verwachtte stellig dat er nog een zou komen, onmacht. Ik zal er wat van zeggen. Maar mag ik u op dit moment herinneren aan een voorbeeld wat Pink geeft. In zijn boek Wat is een waar geloof. Wat u zeker eens een keer moet lezen. Maar dat is terzijde. Als het gaat over dat komen tot hem. En als het gaat over het feit dat we onmachtig zijn. Naast al die andere onkunde, ongeloof. Onwil. Dan wijst hij er heel nadrukkelijk op. En hij doet dat denk ik met een voorbeeld wat voor ons allemaal duidelijk is. Een varken heeft vier poten. Een kalf heeft er ook vier. En daar staat de boer in de groene wei. En hij lokt. En het kalf huppelt erheen. En de zeug die wentelt zich om in het slijk. Had hij minder poten? Hij had er ook vier. Maar hij wilde blijven waar hij was in zijn element slijk. Ziet u? Als het gaat over onkunde, klopt dat wel. Er zijn mensen die een beroep doen op de Bijbel juist. Als het gaat om het antwoord en reactie op de prediking van de Heer Jezus. Zegt de schrift niet. Ze zeggen niet, wij zijn van mening dat. Of ik denk toch dat dat niet kan, want. Nee, de schrift geeft uitsluitsel. Nou, laat dat ook zo zijn. En toch onkunde. Blijkbaar wel. Want het klinkt allemaal wel mooi. En het lijkt allemaal wel te passen. Maar die kennis blijkt meer kennis te zijn van eigen wijsheid dan werkelijk kennis van de schrift. En waarom? Gemeente, als het gaat om het toepassen van de kennis van de schrift, dat kun je nooit doen zonder navraag te doen. Niets is gevaarlijker dan lukraak bijbelteksten pakken. Om allerlei vragen even te beantwoorden. Zonder te letten op het verband. Bijvoorbeeld, want ik noem maar een enkel voorbeeld. En wat hier gebeurt, gemeente, is dat die fariseeën, andere mensen wellicht ook, want het waren niet alleen die mensen die met die bijbeltekst aankomen dragen, de bron sluiten zonder dat ze werkelijk navraag doen. Want waar lees je dat ze naar de Heere Jezus komen met die vraag van we komen er eigenlijk niet uit? Aan de ene kant, uw woord en wat u doet, u moet het wel zijn. Maar nou horen we van een heel andere kant dat u het eigenlijk weer niet kan zijn. Wat moet je dan doen? Als dat nou in u of jouw leven ook gebeurt, want dat gebeurt toch? Dit is toch zo levensecht als het maar zijn kan. Je hebt wat gehoord, gelezen, noem maar op. En misschien heb je het wel even voor werk van de Heere gehouden. Maar er komt een ander en die zegt, nee. Je hebt toch die Bijbeltekst wel gelezen? Niet dat die ander dan per se bewust erop uit is om een deksel op de bron te doen. Maar zo kan het wel de uitwerking zijn. Vraag het dus na. Aan wie? En dan zeg ik toch allereerst aan de Heere, omdat hij de enige is die zijn eigen woord werkelijk uitlegt. Door zijn geest. Schrift uitleg, schrift onderzoek. Zonder gebed is een onding. Dat kan ook helemaal niet. En dat geldt niet alleen voor dominees. Dat geldt voor iedereen ten diepste. En onkunde heeft al veel verwarring veroorzaakt. Dat je op het horen van de eerste beste tekst meteen al je conclusies getrokken had. Terwijl het in werkelijkheid, zoals hier ook, een heel verkeerde toepassing is. Omdat je nog blind bent voor een heleboel dingen. En het ware geloof is kennen en vertrouwen. En dan weet ik wel, dan is dat kennen niet alleen maar kennen met je hoofd. Maar het gaat daar ook niet buitenom. En een heleboel verwarring op het tempelplein was voorkomen als er navraag gedaan werd. En trouwens, hoeveel bijbelteksten hebt u in uw leven al gebruikt om een vraag te beantwoorden? Ja, ook hier in de kerk of misschien thuis op huisbezoek. En dat kan er allerlei kanten, gemeente. Dat hoef ik u allemaal niet uitvoerig te vertellen. Als er aangedrongen werd op bekering. Waarom kwam u toen met Jeremia aanzetten dat een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen? Waarom? Om als een zeug in het slijk verder te leven. Want het klonk wel zo mooi. En het lijkt wel zo bijbelvast. Maar u legt een deksel op de bron met behulp van uw Bijbel. Gemeente, wat zou dat vreselijk zijn. Als de woorden die ik nog een keer herhaal, zo iemand dorst heeft die komen tot mij. Door één van ons, voordat u straks naar buiten loopt, onder een deksel geplaatst is. Hoe rechtzinnig het ook klinkt. Het is onkunde. En u weet wat u ermee verbloemen wil. En als het gaat om anderen die door dat gedrag in verwarring kunnen komen, vraag het maar na voordat je een conclusie trekt. Onkunde, maar ook ongeloof. Want wat doen ze? Ze doen een beroep op de geografie en de genealogie. Dat gebeurt toch? Ze zijn met aardrijkskunde bezig. Want, zeggen ze, ze weten dat heel goed, hij komt toch uit het zaad van David, uit het koninklijke zaad. En David hoort bij Bethlehem, ja, helemaal gelijk. En Bethlehem ligt in het zuiden, Nazareth ligt in het noorden. En Bethlehem ligt in Judea en Nazareth ligt in Galilea. Klopt. Je hebt goed je aardrijkskunde geleerd. Dus klopt het? Nee, natuurlijk niet. Want je kijkt niet verder als dat je neus lang is. Ja, maar zijn vader en moeder kennen we. Genealogie. Hij komt toch uit dat gezin van Jozef en Maria. Die kennen we toch? Nou, dat zijn toch twee dingen al die niet kloppen. Waarom is dat ongeloof? Omdat ze hem niet geloven op zijn eigen woord. Want gemeente, we zijn ondertussen bij Johannes 7. En leest u het vanavond en doe dat alsjeblieft rustig na in die voorgaande hoofdstukken. Meer dan één keer heeft hij heel duidelijk gemaakt. Met allerlei woorden. Het woord dat ik spreek is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. De werken die ik doe zijn mijn werken niet, maar zijn de werken die ik de Vader zie doen. Ik ben van boven. Of wat we gelezen hebben, ik ken hem. En dan gaat dat om dat heel intieme kennen. Met andere woorden, als het geloof aan het woord geweest was, dan hadden ze hem geloofd in zijn afkomst. Dat was niet Bethlehem. Tegenover Nazareth. En dat was niet Jozef en Maria tegenover het koninklijke zaad van David. Maar wat hij spreekt, dat spreekt hij niet als afkomstig uit Galilea. En hij spreekt niet als afkomstig uit het gezin van Jozef en Maria. Maar de woorden die hij gesproken heeft, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Waar komen ze vandaan? Precies. Uit de hemel. Wij lezen soms te snel, gemeente. We lezen een zin. En voordat het tot ons doorgedrongen is, hebben we de volgende tekst alweer. In dat licht, lees liever 4 of 5 verzen bij wijze van spreken, die tot u door mogen dringen, als 20, 30 versen die u leest op een metrosnelheid. En uw Bijbel dicht en weer over tot de orde van de dag. Ja, ik weet wel, dat is niet het werk van genade op zich. Dat weten we allemaal wel, hè. Maar de Heilige Geest gebruikt wel de middellijke weg, toch? Zo iemand dorst heeft die komen tot mij en drinken. Hebt u ooit in uw Bijbeltje woorden zien staan waarvan u innerlijk overtuigd was? En dit zegt niet een mens tegen mij, maar deze woorden komen uit de hemel. We moeten de Bijbel anders lezen. En dan heb je geloofsogen en oren nodig. Tegenover dat akelige, godonterende ongeloof. Want wat gebeurt hier? Wat de hemel ontsloten heeft, wordt op de aarde gesloten. Dat is de brutaliteit. Het goddeloze van het ongeloof. En het evangelie. En dan zeg ik het omgekeerd. Wat de hemel ontsloten heeft. Zo iemand dorst heeft. Die komen tot mij. Zal op de aarde niet gesloten worden. En laat dat u ook tot troost zijn. Laat nou al die deksels eens voor wat het is. En lees de woorden zoals ze er staan en zoals ze vanavond tot ons klinken. Wat de hemel ontsloten heeft, zal op aarde niet gesloten mogen worden. Naast onkunde en ongeloof is er ook inderdaad sprake van onwil. En u zult ondertussen wel begrepen hebben, het zijn niet allemaal afzonderlijke pakketjes. Gemeente, ons bestaan, ook ons zondaarsbestaan, is te veel één zondige kluwen van alles wat on is, ongeloof, onkunde, onwil. Want wat doet die fariseeën, want zij zijn de aanvoerders daar op het tempelplein. En ze zullen wel medestanders gekregen hebben. Die krijg je altijd wel als je een klein beetje op de gemoederen weet in te praten. Maar wat is nu hun eigenlijke reden om die mensen daar die hem belijden als profeet, anderen die nog veel verder gaan in hun ogen, waar ze helemaal niks van moeten horen, deze is de Christus, om dan met deze Bijbeltekst aan te komen. Misschien een voorbeeld om dat duidelijk te maken. Bij die ene boerderij was een bron. En de boer had er gebruik van gemaakt. En het voorste deel van zijn boerderij als herberg ingericht voor vermoeide reizigers. En door omstandigheden was zijn bron vervuild geraakt. En de reizigers die bij hem aankwamen wisten ook wel: het is troebelwater. En op een dag zie je die boer bij de weg staan. En de reizigers willen allemaal doorlopen, omdat ze ondertussen gehoord hebben dat een kilometer verderop een andere bron is waarvan ze een goed gerucht gehoord hebben. En de boer staat langs de weg en wat doet hij? Nee, hij gaat niet proberen zijn eigen bron nog beter voor te stellen, want hij weet wel, de ervaring van die mensen heeft dan al geleerd. Wat hij ook niet doet, dat kan hij niet doen, is zeggen, ja, dat water is daar ook niet helder, hoor. Want ook dat wordt door de feiten gelogenstraft. Hij weet dat, zullen ze merken, dat water is wel helder. Wat kan hij dan doen? De eigenaar van de bron in een kwaad daglicht stellen. En de eigenaar van de vervuilde bron staat langs de weg. En het enige waar die mee bezig is, is voortdurend inpraten op die reizigers. En de eigenaar van de bron verder op verdacht maken. Ga je bij die man drinken? Weet je waar die vandaan komt? Ken je zijn afkomst? Zijn moeder was een hoer. Wil je dat water drinken? Weet je wel wat hij allemaal op zijn kerfstok heeft? En zo proberen ze hem verdacht te maken. Gemeente, hier gebeurt het niet anders. Daar zijn ze voortdurend mee bezig geweest. Opdat de mensen maar zouden zeggen wat sommige mensen ook werkelijk gezegd hebben. Hij heeft de duivel. Gebeurt dat onder ons vanavond? Zit hier iemand die de eigenaar van de bron in een verdacht licht stelt? Ja, die zit er. Heeft hij niet bij je oor zitten kriebelen? Ja, waar komen anders die gedachten vandaan die je ondertussen gedacht hebt? Ja, dat bedoel ik. Je het allemaal over je heen laat komen. En denkt, het zal mijn tijd wel duren. Zo'n dorst heb ik nog niet. En de Heere Jezus, dat water. Ja, ik begrijp op zich best wel dat het een hele mooie tekst is. Maar daar wil ik eigenlijk nog helemaal niet aan denken. En als ik heel eerlijk ben, waarom niet? Nee, dan zeg je natuurlijk niet. Ja, ik ben nog zo'n zeug. Ik voel me nog zo lekker thuis in het slijk. Dat zeg je natuurlijk niet van jezelf, want zo'n aardig voorbeeld is dat niet. Maar je doet wel hetzelfde. En er is er één die de eigenaar van deze woorden in een kwaad daglicht stelt. Want je wilt niet bekeerd worden, omdat je denkt dat het dan niks meer is in je leven. Dat is mooie draf. Want dan kun je al die dingen niet meer doen die voortkomen uit troebelwater. En daarom is hij bezig om de eigenaar van de bron in een kwaad daglicht te stellen. Dat doet hij, de duivel. Maar laten we hem niet alleen de schuld geven. Daar zijn we zelf wel bij, hoor. En onwil vertaalt zich altijd door de eigenaar van de woorden in een kwaad daglicht te stellen. Weet u wel wat u doet als u onbekeerd verder leeft? Dan kent u God niet, onkunde. Dan maakt u hem tot een leugenaar. Heere, u liegt. Ongeloof. Onwil. Heere, ik haat u. Nee, dat zeg ik niet. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gezegd. Nee, dat geloof ik. Niemand zegt het. Zo openlijk in de kerk tenminste. Ik haat u. Maar wat is het anders als je vanavond heen gaat naar huis en de week weer in en de woorden zo iemand dorst heeft die komen en drinken, heb je voor kennisgeving aangenomen. Ja, maar dan toch nog die onmacht graag. Waarom graag? Vindt u het zo mooi om over onmacht te horen? Waarom wilt u zo graag dat bij dat boevendrietal onkunde, ongeloof, onwil zich een vierde voegt, onmacht? Ga daar wel eerlijk mee om. Nog één keer die zeug. U hebt wel vier poten. Want je hebt voeten die je naar de kerk kunnen brengen. Ja toch? Zo ben je toch gekomen? Je hebt ogen die kunnen lezen. Je hebt oren die kunnen horen. Je hebt poten genoeg. Om zo te zeggen. En de lokroep klinkt. Je kunt je niet verschuilen achter onmacht. Als u werkelijk meent. Ik kan niet komen. Ik ben wel zo iemand, als aan het begin van de preek gezegd werd, ik zie dat water wel. En ik kan ook nog niet ontkennen dat ik dorst heb ook, maar ik weet niet hoe ik ooit daar kan komen. Kijk, dat is beleving van onmacht. Maar dan weet u ook waar u moest zijn. Dat geloof ik vast. Want als u weet dat u onmachtig bent, dan weet u ook dat er één is die gezegd heeft. Dezelfde die zegt, zo iemand dorst heeft, die komen. Bij de mensen is het onmogelijk. Maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Er is er niet één vanavond die in het licht van dat woord kan zeggen, maar ik kan er nooit komen. Dat kun je niet zeggen. Want dan maak je Gods woord onwaarachtig. Gemeente, de Heilsfontein is geopend. U hebt een poosje naar de rede geluisterd. U hebt reacties vernomen. En nu? Ja, we gaan zo naar huis. Ja, daar eindigt Johannes 7 ook mee. En een ieder ging heen naar zijn huis. En toch nog niet. Waarom niet? De Heilsfontein is geopend. En wie van ons zou dan in aanraking moeten komen met een gesloten fontein? Want daar is dezelfde zaligmaker ook heel duidelijk in. Er komt een tijd dat er geen druppel water meer over is. Als de rijke man zijn ogen opslaat in de hel, dan weet u het, dat hij komen en slechts met het uiterste van zijn vinger mijn tong verkoelen, want ik leid smarten in deze vlam. Gemeente, moet dat echt? Moet er één van ons zijn? Een van jullie, die wel op 3 februari 2008 gehoord heeft, zo iemand dorst heeft, die komen en straks geen druppel meer. Laat zulke dwang voor u, voor jou niet nodig wezen. Maar kom tot de wateren, heb je niks. Komt, koopt, drink, zonder dat je iets meebrengt. Laat de dorst je niet weerhouden, maar juist een aansporing zijn
om te komen. En laten deze woorden van de zaligmaker zijn wat ze in werkelijkheid zijn. Woorden van het eeuwige leven. Woorden afkomstig uit de hemel. Woorden die het... Kan het anders. Heerlijker. Ruimer gezegd worden. Als zo iemand dorst heeft. En hoe kan dat? En dat is het laatste. We zullen straks Psalm 22 zingen. En wie leert drinken, leert vooral hem daarin proeven, die uitgeroepen heeft, mijn tong kleeft, mijn keel mij dorst. Deze heilsfontein, gemeente, is geopend in de weg van het dorst. Leidende borg weg van de zaligmaker. En als je leert drinken, de kruik, de weldaden waarderen. Alles wat er te drinken is, is verdiend door de gekruisigde zaligmaker. En daarom wordt hij onuitsprekelijk lief. Heerlijk. In de ogen van al die dorstigen. Die leerden drinken van het water des levens. Om niet. Omdat hij de fontein geopend heeft. In de weg van zijn bitter lijden en sterven. En zo in die weg. Zullen ze het allemaal ondervinden. Wie op hem vertrouwt, het schuilen, het toevlucht nemen tot hem, op hem alleen, ziet zich omringd. Door dat water dat springt tot in het eeuwige leven. Amen. Thank you.
Zullen we samen danken en bidden. Heere, u stond er toen. U bent vandaag dezelfde. Uw woorden klonken toen. En vandaag klinken ze nog. Ook al is dat dan. Via de gebrekkige menselijke stem. Het staat u toch niet in de weg, Heere Jezus Christus. Grote profeet. Spreek. Zoals u gesproken hebt. Werk het uit, Heere. U weet wel, als we geen dorst hebben, omdat we een hele vracht dorstlessers thuis hebben staan. Neem ze ons af en maak ons dorstig. U kent ook de dorstigen die van verre staan, Heer. Bijzonder dragen we hen aan u op. Schuchter. En er ligt soms ook dat akelige ongeloof onder. Of onkunde. Heere, trek ze zelf. Wilt u zo door uw geest ook in hun harten werken, dat ze het niet laten kunnen om te drinken. En doe het hen ook weten te midden van alle aanvechtingen wat u ontsloten hebt, zal hier op aarde niet gesloten mogen worden. Ook niet door ons eigen ongeloof. Heere, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. En we zullen drinken. Allen die leren drinken, Heere, doe hen meer en meer proeven wat dat water gekost heeft. Opdat ze in dat mij dorst het bittere van hun eigen zondaarsbestaan proeven. En tegelijkertijd het zoete van deze genade die u geopenbaard hebt in uw Zoon. Heere, ga verder met ons mee. Zegen ons ook de rest van deze zondag. Als de JV straks weer vergadert. Als er van hen ook volgende week op het eerste Bijbelstudieweekend van het LCJ zullen zijn, of anders het volgende weekend. Heere, wees met onze jongeren. Want als er één groep voorzien wordt van alle mogelijke dorstlessers, met allerlei smaakjes, dan zijn zij het wel. Heere, doe hen dit frisse, sprankelende water, het eeuwige leven kennen. Zegen en Heere, rondom uw woord. Ga met ons allen mee. Zegen ook zuster Noordijk komende woensdag. Ook met haar dochter, Heer. De kleinkinderen in het bijzonder. U weet het litteken wat er al was. En wat nu misschien weer des te meer gevoeld zal worden. Wilt u ze samen met allen die hen lief zijn in uw zorg dragen. We danken u voor wat u gaf. Doe genadig verzoening over het zondige en gebrekkige. En leid ons op al onze wegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 8e en het 16e vers vormen de slotzang. in vrede en draagt met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.